Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 113 zingen wij het eerste en het derde vers. Gij zere knechten, loof de Heer. Loof zijn naam, verbreid zijn eer. De naam des Heren zij geprezen. Zijn roem zij door het heelal verbreid. Van nu tot in alle eeuwigheid. Men looft aanbiddelijk opperwezen. Psalm 113 en daarvan het eerste en het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen. dat u verder kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 20e hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Matteüs 20, de versen 1 tot en met 16. Nog vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24, waarna wij zingen uit Psalm 2 en daarvan het 7e vers.
Van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Wij geloven dat dit waarachtig geloof, in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking van de Heilige Geest, hem wederbaat en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zover vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mens zou doen verkouden in een vroom en heilig leven, dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulkeen, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat een mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken? Als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms. Goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen, en niet Hij in ons, aangezien Hij het is die in ons werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen goed werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid, en onze arme consciëntiën zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker.
Thank you.
Wij lezen nu Matteüs 20, de eerste 16 versen. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor één penning des daags, zo zond hij aan één in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde, omtrent de derde uren, zag hij anderen ledig staande op de markt. En hij zeide tot dezelfde, gaat ook gij heen in de wijngaard. En zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en de negende uren deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren vond hij anderen ledig staande en zeide tot hen, wat staat gij hier de gehele dag ledig? En zij zeiden tot hen, omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. En als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. En als zij kwamen die te elfde uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder één penning. En de eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden, en zij zelf ontvingen ook elk één penning. En die ontvangen hebbende murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende, deze laatste hebben maar één uur gearbeid, en gij hebt hen ons gelijk gemaakt, die de last des daags en de eten gedragen hebben. Doch hij antwoordende, zeide tot één van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden over één penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn. En de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Thank you.
Gemeente, wij zijn vanavond samengekomen in een hervormingsdienst, waarin we bepaald worden bij de grote schat der reformatie die de Heere ons nog altijd in Nederland heeft nagelaten. En toen ik daar zo over dacht in de achterliggende dagen, wat zal de stof zijn van de overdenking, en ik wat zocht ook in de Bijbel naar een tekst, toen kwam eigenlijk het slot van de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 bij mij naar voren. De gemeente weet dat we op zondag bezig zijn met een prekenserie over de Dordtse leerregels. En we hebben zojuist gezongen uit 's Heeren lof, uit 's lands historieblaan. En toen moest ik zo denken aan onze Dordtse leerregels, het laatste artikel wat bijna aan de beurt is om behandeld te worden. En het had ons goed gedacht om vanavond met de hulp des Heeren dat artikel te overdenken. En dan in de komende zondag, dan hopen wij het 17e artikel, wat eigenlijk aan de beurt is, te overdenken in de doopdienst. Want in het 17e artikel, daar gaat het zo heel schoon over de kleine kinderen, over Gods verbond en de betekenis daarvan, ook zelfs als de kleine kinderen vroeg zouden sterven. Dus vanavond is de stof van de overdenking voor deze reformatiedienst het 18e artikel van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, dat we nu eerst aan u willen voorlezen. Tegen degene die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel: o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Romeinen 9, vers 20. En deze van onze zaligmaker: is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Matthäus 20, vers 15. Wij daarentegen deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel: o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Schrijven wij boven dit artikel de leer van het soeverein welbehagen. De leer van het soeverein welbehagen. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het murmureren daartegen. In de tweede plaats willen we letten op het aanbidden daarvan. En in de derde plaats willen we letten op de lofprijzing daardoor. De leer van het soeverein welbehagen. Onze eerste gedachte: het murmureren daartegen. Er zijn mensen die tegen deze leer murmureren. In de tweede plaats de aanbidding daarvan. Er zijn ook mensen die dezezelfde leer van het soeverein welbehagen aanbidden. En onze derde gedachte, de lofprijzing daardoor, dat blijkt uit het slot van dit artikel, waar we zien dat de Heere er de eer van zal krijgen. Wij zijn gekomen met dit artikel aan het slot van het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En we hebben in de achterliggende maanden gezien dat al deze artikelen gaan over de predestinatie, over de verkiezing en de verwerping. Beide zijden zijn door onze Dordtse vaderen in die artikelen belicht. En gemeente, als er één punt is wat op hervormingsdag wel aandacht mag hebben, dan is dat de leer van Gods welbehagen. De leer van Gods soevereiniteit. Als er één punt is wat in de hervorming heeft gewogen, dan is het wel dat punt. Het is het levensdevies van Johannes Calvijn geweest. Hoe komt God aan zijn eer? En die vraag die werd voor hem niet beantwoord in de Roomse leer, maar wel in de leer van het soeverein welbehagen. Gemeente, dat is een leer die tot vandaag de dag onder vuur ligt. Of moet ik het zo zeggen, die weer steeds meer en meer onder vuur komt. En dat heeft er ook alles mee te maken dat mensen vandaag de dag hun eigen belijdenisgeschriften niet meer kennen, of zelfs afstand daarvan nemen en zeggen, die belijdenisgeschriften, dat zijn menselijke geschriften, wij keren terug naar de schrift, en men valt weer in al die oude dwalingen die allang weerlegd zijn. Het is opvallend dat het grootste gedeelte van dit artikel schuin gedrukt is. En jongens en meisjes, dat betekent dat dat allemaal aangehaalde bijbelteksten zijn. In onze belijdenisgeschriften worden de teksten uit de Bijbel die geciteerd worden, die worden schuin gedrukt. Dus bijna dit hele artikel bestaat allemaal uit bijbelteksten. Sola scriptura, dat wilden onze vaderen. Ze wilden niet naast de Bijbel nog een boek toevoegen, maar ze wilden vanuit de schrift duidelijk maken dat deze leer de Bijbelse leer is. En wat is het voor ons nodig dat wij die Bijbelplaatsen kennen, zodat wij ook die kritiek tegen die leer van het welbehagen kunnen weerleggen. Gemeente, het protest tegen de leer van het welbehagen is al heel oud. Misschien denkt u dat dat pas begonnen is met de remonstranten. Maar dat is al veel ouder, die leer, die strijd tegen de leer. De Bijbelteksten die aangehaald worden in dit artikel, die komen bijna allemaal uit Romeinen 11. En we zullen straks een stukje dieper op Romeinen 11 ingaan. Dat hoofdstuk is ook al gelezen in de achterliggende weken. Maar dan is het duidelijk dat ook in de tijd van Paulus had men hele grote moeite met de leer van het welbehagen. Er was hele felle kritiek daartegen. En men durfde zelfs God te stellen tot de auteur van de ondergang van de mens. Is het toen begonnen in de tijd van Paulus? Nee, de kritiek tegen deze zuivere leer is nog ouder. Als ik bijvoorbeeld denk aan de geschiedenis, jongens en meisjes, van Jacob en Esau. Wat had de Heere gezegd van Jacob tegen zijn moeder Rebecca? De meerdere zal de mindere dienen. Dat is Gods welbehagen. De Heere had gezegd, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Dat is Gods welbehagen. En wat zien we dan? Dan zien we bij Esau een vijandschap dat hij op den duur in staat is om zijn broer te doden, terwijl hij om eigen schuld verloren is gegaan. Hij hechtte helemaal geen waarde aan die zegen waar Jacob zo voor geijverd heeft. Hij is niet verloren gegaan omdat hij een verworpene was, maar hij is verloren gegaan omdat hij God verachtte en zijn eigen weg is gegaan. Daar zie je ook de vijandschap tegen de leer van het welbehagen. En gemeente, het is nog veel ouder. Het is al begonnen eigenlijk in het paradijs, direct na de zondeval. Dus wat dat betreft, dan sta ik er ook helemaal niet van te kijken als er mensen zijn die moeite hebben met deze leer. Ja, ik moet het eigenlijk nog sterker uitdrukken. Wij allemaal, als wij onwedergeboren zijn, murmureren tegen deze leer. En dan is het nog een wonder, gemeente, dat we vanavond hier in de kerk willen zitten. Hier staat een dominee voor u die vanavond moet preken dat de mens niets is. Dat ik helemaal niets ben en alles wat ik ben of wil zijn, dat ben ik te veel. En mijn prediking vanavond is dat u helemaal niks bent. En ik kan me best voorstellen dat mensen dat geen prettige boodschap vinden. Dat we liever wat anders zouden willen horen. Maar dat is de werkelijkheid. En daar briesen wij tegen. En wat is het dan een voorrecht als je toch nog naar zo'n kerk wilt blijven gaan, jongens en meisjes, waar dat geleerd wordt. Het is niet het enige wat geleerd wordt, dat zullen we straks zien. Maar waar dat ook geleerd wordt, dat is nog Gods genade. Als je zo'n boodschap niet de rug toekeert. Ook niet, dan zit je misschien wel eens met wrevel in de kerk, met een murmurerend hart. En dat begrijp ik best. Want zo'n murmurerend hart heb ik vroeger ook gehad. Wat zeg ik? Zo'n murmurerend hart heeft jullie dominee nog wel eens? Denk je dat ik het altijd met de Here eens ben? Denk je dat Gods kinderen het altijd met de Here eens zijn? Denk je dat het altijd zo is dat ze kunnen zeggen, ik ben niets en ik wil ook niets zijn en God is alles? Nou, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat maar op sommige tijden in ons leven echt waar is. En dat zijn de beste tijden. Dan gaat Gods woord zo rijk open. Oh, ik hoop dat er vanavond een echte hervorming mag zijn en dat we alles in ons hart stuk mogen slaan wat God van zijn eer berooft. Al die standbeelden die we voor onszelf opgericht hebben. De eerste beeldenstorm is nodig in ons eigen hart. En nu lezen wij tegen degene die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren. Lees ik dat goed? Je zou verwachten dat hier zou staan tegen degene die tegen de gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren. Ja, daar kan ik me nog wel wat bij voorstellen, dat er mensen zijn die moeite hebben met de verwerping. Maar zijn er ook mensen die moeite hebben met de verkiezing? Daar hoef je toch geen moeite mee te hebben? Dat is toch het grootste wonder wat denkbaar is? Dat God in de eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Dat de Heere zich in wil laten met goddeloze, onwillige, vijandige mensenkinderen. Dat hij zulke tot zaligheid wil brengen. Gemeente, dat is toch onvoorstelbaar. Je kunt je toch niet voorstellen dat er mensen zijn die moeite hebben met de verkiezing. Toch is het wel zo. De vijandschap tegen de predestinatie heeft twee kanten. Het is een vijandschap tegen de verwerping, maar ook een vijandschap tegen de verkiezing. Eigenlijk is de strijd tegen het welbehagen, dat is de strijd voor de vrije wil van de mens. Dat zit er eigenlijk achter. De vrije wil van de mens. Ik wil zelf beslissen. Ik wil het zelf uitmaken, ik heb het zelf voor het zeggen. Wij kunnen God geen God meer laten. Dat is de vrucht van de zondeval van Adam en Eva in het paradijs. Wij kunnen niet buigen onder God, of het dan gaat over verkiezing, of het dan gaat over verwerping. En ook als het gaat over Gods voorzienigheid in mijn leven, dat hij alles bestuurt en regeert, dat wil ik zelf doen. Dat maak ik zelf wel uit wat er gebeurt. Ik wil niet dat een ander dat allemaal voor het zeggen heeft. Voelt u? Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Mensen die murmureren tegen Gods beleid. Wat heeft men daar dan op tegen? Wat is nou de vijandschap tegen de leer van vrije genade? Ik wil zomaar een paar voorbeeldjes geven vanavond. En daar zou ongetwijfeld veel meer te noemen zijn. In de eerste plaats, gemeente, men vindt die leer van het welbehagen, vindt men liefdeloos. Liefdeloos. Men zegt, God is liefde. Er kan toch niet wezen dat God die liefde is, dat die God mensen zou verworpen hebben? Dat is toch niet denkbaar? Men kleurt die liefde van God op een eigen manier in. God is liefde, dus men wil zeggen, die liefde, dat is de liefde tot mij. Dat is de liefde tot mijn behoud. Dat is de liefde tot mensen. Dat is... Maar gemeente, wat wil het zeggen dat God liefde is? Dat God liefde is, dat wil in de eerste plaats zeggen dat God zichzelf lief heeft. Dat hij zijn deugden lief heeft. Dat hij zijn wezen lief heeft. Dat hij zijn rechtvaardigheid lief heeft. En in het licht van het feit dat God zijn rechtvaardigheid lief heeft, is het helemaal niet ondenkbaar dat God mensen verdoemt die hun vijandschap tegen hem niet op willen geven. Voelt u wel? Men vindt het liefdeloos, maar wat is eigenlijk liefde? We hebben daar zo onze eigen bevatting van, maar de Heere heeft daar een hele andere bevatting van. Toen de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op deze aarde sprak over het werk van God drie-enig, we zouden zeggen dat is toch liefde? Toen de Heer Jezus sprak over de Vader en zijn verkiezing, toen hij sprak over de Zoon en dat niemand tot de Zoon kon komen dan door de Vader, en toen hij sprak over het werk van de Heilige Geest, dan zouden we zeggen, nou dat is toch liefde? En weet u wat de mensen daarvan zeiden? Wat een liefdeloze prediking. Deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? En zij keerde hem de rug toe. En de Heere zei tegen zijn discipelen, wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Liefdeloosheid. Gemeente, die beschuldiging tegen de ware leer, die is al zo oud als de zondeval. Maar het is maar hoe de mens het inkleurt. In de tweede plaats, men vindt die leer van Gods welbehagen onrechtvaardig. Dat is een onrechtvaardige leer. Het kan toch niet zijn dat God de ene mens wel heeft uitverkoren en de andere mens niet heeft uitverkoren. Dat is toch oneerlijk? Het kan toch niet zijn dat mijn buurman mogelijk wel een verkorene is en dat ik een verworpene zou zijn. We hebben toch allemaal dezelfde rechten. Wat zegt u? We hebben helemaal geen rechten meer. Kijk, dat is de fout in die redenatie. Als je het onrechtvaardig vindt, dan gaan we ervan uit dat de mens bepaalde rechten heeft en dat de een die rechten wel krijgt en de ander niet. Maar gemeente, we hebben helemaal geen rechten. Hoe zouden wij de leer van het welbehagen onrechtvaardig durven noemen? Als de Heere alle mensen verworpen had, dan was het ook rechtvaardig geweest. Als er niemand zalig zou worden, was het ook rechtvaardig geweest. Als er in de Bijbel gestaan had, Jacob heb ik, Esau heb ik gehaat en Jacob heb ik ook gehaat, dan was het rechtvaardig geweest. Voelt u dat het een totaal verkeerd uitgangspunt is om te zeggen, deze leer is onrechtvaardig? Er zijn andere mensen die zeggen, ja, de leer van de verkiezing, daar moet je mee oppassen, want dan krijg je zorgeloze en goddeloze mensen. Ik zal nooit vergeten in de tijd dat ik student was in onze gemeente en voor het eerst proponeerde in een van de kerkelijke gemeenten van ons kerkverband, dat ik gesproken heb over Johannes 17, over de gegevenen des vaders. En toen zei er een ambtsdrager tegen mij, hij zei, ja meneer Schot, u had het wel over die voorwetens, u had het wel over Gods verkiezing. Maar hij zei, u kunt voortaan beter spreken over Gods voorwetenschap. Want als u zo blijft preken, dan zorg je ervoor dat de mensen zorgeloos worden. Ik dacht dat ik bijna van mijn stoel viel, van schrik. Gods voorwetenschap. Ik zei, man, dat is de leer van de remonstranten. Die hadden het over Gods voorwetenschap. Maar God weet niet alleen de dingen van tevoren. God heeft de dingen van tevoren ook besloten. Ja, maar dan krijg je zorgeloze en goddeloze mensen als je daarover preekt. Wat zeg ik? Dan krijg je geen zorgeloze en goddeloze mensen, want wij zijn al zorgeloze en goddeloze mensen. Dat worden we echt niet door deze leer. Wij zijn zorgeloos en goddeloos geworden omdat we gevallen zijn in ons verbondshoofd Adam. En dan maken we nog een keer misbruik ook van de leer van het welbehagen. Maar die leer is niet de schuld dat we zorgeloos zijn. Het misbruik van die leer is de schuld dat we zorgeloos en goddeloos zijn. Allemaal bezwaren tegen de leer van het welbehagen. Er zijn misschien mensen die zeggen, ja, deze leer, die is discriminerend. Misschien is dat ook wel een nieuw punt wat vandaag de dag naar boven komt. Discriminerend, allemaal dezelfde behandeling, allemaal. God maakt een onderscheid waar het niet is, dat is toch discriminerend? Oh ja? Heeft de pottenbakker geen macht over het leem? Jongens en meisjes, een pottenbakker. Mag die pottenbakker zelf weten wat hij maakt van het leem? Kan toch niet wezen dat het leem zegt tegen de pottenbakker, waarom hebt u mij al zo gemaakt? Dat mag de pottenbakker toch zeker zelf uitmaken. En de Heere mag toch doen met het zijne wat hem behaagt. Het is helemaal niet discriminerend. Murmureren. Murmureren. O gemeente, dat is zo actueel. Dat leeft nog zo scherp ook vandaag nog. Ben ik wel uitverkoren? En die vraag, ik heb u meer gewezen op dat boekje, wat ook onder ons verspreid is geworden, en eigenlijk de agressie die je daarin leest tegen de leer van het welbehagen. Eén voor één worden de Bijbelteksten, die gaan over Gods vrijmachtig welbehagen, die worden getackeld. En die worden uitgelegd naar de mens toe. Maar wij houden vast aan die leer. Murmureren. Nee, er staat niet hier dat er mensen zijn die leer niet kunnen begrijpen. Dat is natuurlijk wat anders. Kunt u het begrijpen? Ik kan het ook niet begrijpen. Ik hoef het ook niet te begrijpen. Ik vraag ook niet van u of u die leer van het welbehagen wil begrijpen, want het gaat ons verstand ver te boven. Er staat hier ook niet dat wij ons moeten verzetten tegen mensen die leer van het welbehagen niet kunnen verklaren. Kan ik het verklaren? Ik kan het ook niet verklaren. Moet u van mij niet verwachten dat ik dat verklaar? Al die mensen die denken dat ze het kunnen verklaren, die zitten ver mis. Want dit is niet te verklaren. Maar er wordt hier gesproken over murmureren. Dat wil zeggen, zich daartegen stellen, boos daartegen zijn. Misschien gaat het wel over u. Of jou vanavond. Misschien zeg je, ja dominee, zo is het wel. En welke remedie hebben onze vaderen dan daartegen? Een hele goede remedie. Weet je wat ze doen? Ze stellen daartegenover, en eenvoudig wat de Bijbel zegt. Want de Bijbel moet het doen. Het woord alleen kan ons hart verbreken. Ze halen twee Bijbelteksten aan. In de eerste plaats een tekst uit Romeinen 9. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Romeinen 9, dat is een heel, heel belangrijk hoofdstuk als het gaat over de leer van het welbehagen. Paulus die geeft daar het voorbeeld van Farao. Farao was een verworpene. Achteraf kunnen we dat wel zo zeggen. Farao die heeft zich tot het laatste toe verhard. En dan zegt Paulus van die Farao dat de Heere zegt, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. En opdat mijn naam verkondigd zou worden op de ganse aarde. Dus de Heere heeft Farao verwekt om door die verworpen Farao zijn eer te verheerlijken op deze aarde. Zelfs Farao moest Gods raad uitdienen. De Heere heeft hem gebruikt om zichzelf te verheerlijken. En dan zegt Paulus daarvan, Hij besluit dan, zo ontfermt hij diens hij wil en hij verhardt die hij wil. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En dan voelt Paulus bij de mensen de weerstand naar boven komen. En dan stelt hij de vraag waarvan hij ziet dat dat bij mensen in het hart leeft. En dan zegt Paulus, ja, u zult tegen mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Wat heeft God dan nog te zeggen? Als de Heere dat zelf zo besloten heeft en zelf doet, ja, als ik dan verloren ga, dan kan ik er toch ook niks aan doen. Want wie heeft zijn wil wederstaan? Dan zijn we eigenlijk een soort speelballen van God. Die doet maar met ons wat hij wil dat goed is. En dan wordt Paulus heel fel. Heel fel. Dan zegt hij, wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Hoe durft u? U bent heel ver van uw plaats, dat u zo tegen God durft te spreken. Zal het maaksel tot degene die hem gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Dat is wel heel hoogmoedig. Dat is wel heel ver van onze plaats, murmureren. Murmureren, dat is een gebrek aan godskennis. We hebben dan een heel verkeerd beeld van God. We verdenken God. We denken dat God recht onrechtvaardig is. We denken dat God verkeerd is. We denken dat God goddeloos is. Maar dan hebben we een heel verkeerd beeld van God. Of het is ook een gebrek aan zelfkennis. Alsof wij God kunnen beoordelen. Terwijl ons verstand verduisterd is, gemeente. Terwijl ons geweten bevlekt is, terwijl ons oordeel verdorven is. Hoe durven wij? Hoe durven wij tegen God op te nemen? Murmureren, dat laat zien dat we heel hoogmoedig zijn en ontzaggelijk stekenblind tegenover de God met wie wij te maken hebben. En dan een tweede tekst wordt er tegenover gezet en dat is die tekst die komt uit het stukje wat ons voorgelezen is, Matteüs 20, woorden van de Heere Jezus. Die zegt in de gelijkenis, is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil. Het is de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Daar was een heer van de wijngaard, die ging in de vroege morgen naar de markt en die zag daar mensen staan. En die kwam met die arbeiders overeen. Ze zouden voor hem een dag werken. En dan zouden ze 1 penning daarvoor krijgen. Nou, dat is een normaal bedrag. Dat is een prachtig bedrag. Er is niks van te zeggen. Dat was heel gewoon in die dagen. Dus die mannen die gingen goedsmoeds aan het werk. En ze wisten dat ze aan het einde van de dag een beloning zouden krijgen. Een penning. Maar er is zoveel werk in die wijngaard. Die heer van de wijngaard die gaat nog een keer naar de markt. En hij gaat nog een keer. En dan ter 11e uren. Dan roept hij mensen. Ja, het is nog maar een uurtje te werk, jongens en meisjes. Maar heel kort. Je zou zeggen, het is de moeite niet meer. Maar die heer van die wijngaard die zegt, wat staan jullie hier nog ledig? Gaat ook gij uit in de wijngaard? En die mensen die hebben maar een uurtje gewerkt. Het is zo voorbij. En dan komt de uitbetaling. En dan zegt de heer tegen zijn dienstknechten, laat nou eerst die mannen eens komen die het laatste begonnen zijn. Die hebben maar een uurtje gewerkt. En die knechten die staan erbij. En dan zien ze dat die mensen die maar een uurtje gewerkt hebben, die krijgen een penning. Dat is rijk beloond. En die mensen die vroeg begonnen waren, die dachten, nou, als zij een penning krijgen, dan krijgen wij misschien wel 3 penningen of we krijgen 4 penningen. En dan worden ze uitbetaald door de heer van de wijngaard en dan krijgen ze ook een penning. En dan kijken ze diep teleurgesteld, een penning? En hun krijgen ook een penning. Ze hadden gedacht veel meer te krijgen. En dan zegt die heer van de wijngaard, vriend, ik doe u geen onrecht. Wij zijn dit toch eens geworden samen? Vanmorgen hebben we dat toch afgesproken? Ik doe toch wat ik beloofd en wat ik gezegd heb. En bent u dan zo boos, omdat ik goed ben? omdat ik die andere mensen veel meer gegeven heb dan ze eigenlijk verdiend hebben? Mag ik dat misschien zelf weten? Is het mijn geld? Mag ik hen belonen zoals ik dat wil? Bent u boos omdat ik zo goed ben? Is het niet geoorloofd voor mij om te doen met het mijne wat ik wil? Gemeente, wat is dat een vernederende les. Hier ziet u dat mensen, ook al krijgen ze wat afgesproken is, al krijgen ze wat ze verdiend hebben, zich toch tekort gedaan voelen. Wij kunnen de Heer niet laten. Wij kunnen God, God niet laten. En dat is nou die oude vijandschap tegen de leer van het welbehaag. Is het mij niet geoorloofd te doen? Laat het nou eens los, mensen. Ga nou niet op Gods stoel zitten. Ook als er iemand overleden is. Laat het nou eens los. Mag de Heer het doen met het zijne wat hij... Oh, u voelt hoe moeilijk dat is. Dat alles zich tegen ons daar tegen verzet. Maar dat is de leer van het welbehagen. Dat wil zeggen, God, God laten. Onze eerste gedachte. Het murmureren daartegen. We gaan naar onze tweede gedachte. Het aanbidden daarvan. Diezelfde leer. Waar sommige mensen zo tegen schoppen. Diezelfde leer die wordt door andere mensen aanbeden. Wij daarentegen. Zeggen onze vaderen bij. Dat zijn Gods kinderen. Dat zijn de opstellers van de Dordtse leerregels. En in al de belijdenisgeschriften. Daar spreken Gods kinderen. Aanbidden. Aanbidden, wat is dat eigenlijk aanbidden? Aanbidden, dat is plat op de grond. Plat op de grond. Met je neus op de grond. Dus aanbidden, ja, daar gaat buigen aan vooraf. Aanbidden, gemeente, dat doen mensen die afgebroken zijn. Kijk, voor zulke mensen is die leer van het welbehagen helemaal niet hard. Die leer is hard voor een mens die zichzelf handhaaft. Die leer is hard voor rechthebbende mensen. Maar die leer die is helemaal niet hard voor mensen die alle rechten verloren hebben. Daar ligt iemand plat op de grond. En die persoon die aanbidt de leer van het welbehagen. Wat zijn dat voor mensen, gemeente? Dat zijn mensen voor wie het helemaal geen wonder zou zijn als God ze verworpen zou hebben. Dat zijn mensen die zeggen, dat heb ik verdiend. Dat heb ik verdiend. Als God mij voorbij gaat, als ik een verworpene zou zijn, dan zou het rechtvaardig zijn. Kijk, als je op dat plekje bent, dan heb je helemaal niks meer in te brengen. Dan lig je plat op de grond. Nee, dat zijn geen mensen die zeggen, ja, werp mij maar in de hel. Maar dat zijn wel mensen die leven in dat ze helwaardig zijn. God doet geen onrecht. De gemeente, zulke mensen kom je nog niet zo heel veel tegen. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Kijk, daar komt een mens van zichzelf nooit. Maar daar brengt de Heer zijn kinderen. En dat is het beste plekje. Als je plat op de grond mag liggen voor God. En als je Gods welbehagen gaat aanbidden. Heere, wat bent u wijs. Heere, wat bent u goed. Heere, wat bent u recht. Heere, wat bent u zuiver. Daar kun je er niks in vinden waar je de Heere van zou kunnen beschuldigen. Aanbidden. Wat een onderscheid. De Heere maakt een onderscheid waar van nature geen onderscheid is. Waar de een tegen briest, daar mag een ander voor vallen. En de een zegt van zo'n kerkdienst, mensen, wat een verschrikkelijke dienst, wat een verschrikkelijke leer. En een ander zegt, och, ik heb zo gekerkt. Ik heb zo gekerkt, die dominee, die heeft mijn hart verklaard. Ik heb voedsel gekregen voor mijn ziel. Het ging erin en het was mij tot kracht en tot sterkte, want hij sprak naar mijn hart, voelt u? Dat is dezelfde leer, maar met tweeërlei uitwerking. Wij daarentegen deze verborgenheden aanbiddende. Ja, het blijven ook voor Gods kinderen verborgenheden. Ik snap het ook niet. blijft een verborgenheid. Het blijft onbevattelijk. Je kunt het niet verklaren. Je kunt het niet berekenen. Verborgenheden die kun je alleen maar aanbidden. Dat kun je ook niet uitleggen. Die kun je alleen maar geloven. Die kun je alleen maar aanbidden. Met godvruchtige eerbied. Dus dat betekent met eerbied en hoogachting voor God. Voor zijn werk. Voor zijn deugden. En roepen uit met de apostel, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Je moet eens letten op de woorden die hier gebruikt worden. Diepte, ondoorzoekelijk, onnaspeurlijk. Dat zijn geen mensen die zeggen, oh ja, ik snap het wel. Ze zeggen, het is zo diep, het is zo diep, ik kan er niet bij. Het is zo onnaspeurlijk, hoe langer ik over nadenk, hoe meer ik het ga bewonderen. Het is zo ondoorzoekelijk. Het is niet uit te denken. Er blijft alleen maar aanbidding over. Deze mensen begrijpen het ook niet. Maar ze mogen ervoor vallen. Ze mogen het met God eens zijn. En ze gaan Gods, wat lees ik? Ze gaan Gods rijkdom eren, ze gaan zijn wijsheid eren, ze gaan zijn kennis eren. Dus ze gaan God niet verdenken, maar ze gaan God juist groot maken. Zeggen, oh wat een wijsheid, oh wat een rijkdom, oh wat een kennis. Dat is wat, dat er sommige mensen in de kerk zitten, die zitten te murmureren. En dat er andere mensen zitten, die zitten zich te verwonderen onder dezelfde preek. Welke uitwerking heeft het in ons leven? Gemeente, als je nog een murmureerder bent, dan hoop ik dat je vanavond een verwonderaar mag worden. Dat je plat op de grond mag komen. En dat je iets mag zien van het heil en de rijkdom van deze leer. Ondoorzoekelijk, want wie heeft de zin des Heren gekend? Wie? U mag opstaan als u de zin des Heren gekend hebt. Wat is dat, de zin des Heren? Dat is de bedoeling. Wie heeft de bedoeling van de Heren gekend? Is er iemand in de kerk die in de eeuwigheid de bedoeling van de Heren gekend heeft? Wie? Alleen God zelf heeft die zin des Heren gekend. Niemand is daarbij geweest. En in de tweede plaats, wie is zijn raadsman geweest? Wie was erbij in de eeuwigheid om de Heere van raad te voorzien? Om te zeggen, nou dat moet u zo doen en dat kunt u beter zo doen. Wie is zijn raadsman geweest? Jongens en meisjes, God is zijn eigen raadsman geweest. God had niemand nodig. Dus God heeft ons ook nu nog niet nodig, zegt Paulus, om zijn daden te beoordelen, laat dat maar aan God zelf over. En wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Met andere woorden, hebt u iets aan de Heere gegeven wat hij u afgenomen heeft? Kunt u tegen de Heere zeggen, ja, maar daar heb ik recht op, want u hebt dat van mij gekregen en nou hebt u het van mij afgepakt. Kan iemand dat zeggen? Niemand, gemeente, wij hebben de Heere niks gegeven. Dus wat zouden wij eisen? Wat zouden wij verwachten? Wij moeten God God laten. En dat is het beste plekje. En dat is de strijd in de reformatie. Dat kunnen de Joden niet. En dat kunnen de Islamieten niet. En dat kunnen de Roomsen niet. God God laten. En dat kunt u ook niet. En dat kan ik ook niet. En dat is mijn smart. Is dat ook uw smart? Altijd maar die opstand, die onverenigdheid tegen God. En vraag, Heere, breng me er toch onder. Mag ik toch buigen, zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Want volk des Heren, u kent dat plekje wel. En u zegt, oh dominee, was ik er maar meer. Want dat zijn de beste tijden van mijn leven. Dan is God alles voor me. Dan kan ik geen kwaad van hem denken, alleen maar goed. Dan zie ik alleen maar heerlijkheid en schoonheid in hem. En als ik er niet ben, oh, dan krijg ik zulke harde gedachten soms van God. Dan zijn we zo ver van onze plaats. Aanbidding daarvan. We gaan naar onze derde gedachte, de lofprijzing daardoor. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 115. En daarvan het eerste en het tweede vers. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen. Alle eer en roem gegeven. Psalm 115, vers 1 en 2. Onze derde gedachte, de lofprijzing daardoor. Waar loopt nou die leer van het welbehagen op uit? Op een lofprijzing van God. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem, wie is dat? Dat is de drie enige God. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Opmerkelijk ook dat er over gesproken wordt uit hem, door hem, tot hem. Ongetwijfeld zijn de lijnen te trekken naar de drie goddelijke personen van het goddelijke wezen. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Alle dingen, alle natuurlijke dingen, jongens en meisjes. Waar komt alles vandaan? Waar komt de schepping vandaan? Hebben wij dat gemaakt? Nee, dat heeft God gemaakt. de leugenleer van de evolutie, die wil dat bij God weghalen, maar dat heeft God gemaakt. En waar komen nou de geestelijke dingen vandaan? Waar komt nou het geloof vandaan? Waar komen nou Gods kinderen vandaan? Dat heeft God gemaakt. En wij niet gemaakt. Dominee kan geen mensen bekeren. Dat komt van Gods raad. Dat komt van Gods welbehagen. Dat komt uit de eeuwigheid. Dat is de verkiezing van de Vader. Want het geloof, dat is een vrucht van de verkiezing. Dus als iemand tot het ware geloof mag komen, dat komt bij God vandaan. Anders komt een mens daar niet toe. Uit hem zijn alle dingen. Hij is de bron. Mensen zijn niet de bron. Maar de Heere is de bron van alle dingen. Van alle genadegaven, gemeente. Het komt alles bij hem vandaan. Alle dingen zijn uit God. En dat brengt Paulus tot die lofprijzing aan het einde van dit hoofdstuk. Want die lofprijzing die hoort bij deze drie dingen. Uit hem, door hem en tot hem. Uit hem zijn alle dingen. En dan zegt Paulus daarom, hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Heren, het komt allemaal bij u vandaan. Het komt allemaal bij u vandaan. U bent de bron. Ik ben niet begonnen. Ik ben niet de bron. Gemeente, die leer die het uit de mens laat opkomen, die eindigt niet in een lofverheffing tot God, maar die eindigt in een lofverheffing tot de mens. En dat zijn mensen die zijn altijd vol met zichzelf en die zullen straks zo beschaamd worden, echt waar. Want wat moeten die mensen nou in de hemel gaan doen? Ze hebben het allemaal zelf gedaan. Hoe kun je dan God groot maken? Maar er is een volk straks in de hemel dat moet zeggen, Heer, het komt allemaal bij u vandaan. Allemaal. Dus er was werkelijk niets van mij bij. Het is enkel uw welbehagen, enkel uw genade. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Uit hem. Als het uit hem is, is het toch niet uit mij? Uit hem zijn alle dingen en door hem zijn alle dingen. De Heere is niet alleen de bron, maar de Heere heeft ook voor de uitvoering gezorgd. De Heere heeft ook voor de voortzetting gezorgd. Het was niet alleen zijn raad, het was niet alleen zijn welbehagen, maar hij zorgde er ook voor dat het gebeurde. Hij is het die Adam terugriep. Adam kwam niet uit zijn eigen terug, maar hij heeft Adam geroepen, waar zijt gij? Door hem zijn alle dingen. Hij heeft zijn zoon naar de aarde gezonden. Daar hebben wij niet om gevraagd. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden naar deze aarde, die gelegen heeft in de kribbe van Bethlehem. Gestorven, begraven, opgestaan. En door hem zal het welbehagen gelukkiglijk voortgaan. Zorg ik niet voor. Door hem zijn alle dingen. Het hangt niet van mensen af. Wat zouden we in mensen roemen? Wat zouden we in mensen prijzen, gemeente? Maar het is door de hand van Christus dat het welbehagen gelukkiglijk voortgaat. Door hem zijn alle dingen. Hij die dat goede werk wat hij begon ook zal voleindigen. O hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Als ik straks in de hemel kom, wat moet ik dan zeggen? Heren, nou hebt u de helft gedaan en ik heb de andere helft gedaan. Nee, dan blijft er maar één ding over, gemeente, dat is zeggen. En anders kom je niet in de hemel, dat is zeggen, Heer, u hebt alles gedaan. Ik heb alleen maar tegengestaan. Ik heb u alleen maar in de weg gelopen. Ik heb het u alleen maar moeilijk gemaakt. Ik ben alleen maar ongelovig geweest. Ik ben alleen maar ontrouw geweest. Alles getuigt tegen mij. Maar u komt de eer toe en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Want door hem zijn alle dingen. En als het door hem is, dan is het niet door mij, dan is het niet door ons. Dus al die mensen die zeggen het is door ons, die hebben het echt verkeerd. Al die mensen die zeggen, ja, jij moet de beslissing nemen, die hebben het echt verkeerd. Ik zeg niet dat de mens niet verantwoordelijk is. Daar gaan we het later ook in de Dordtse leerregels heel duidelijk nog over hebben, gemeente. Maar het gaat erom hoe een zondaar aan de zaligheid komt. En dat is enkel door hem. Dat wist Paulus wel. Uit zijn eigen leven. En tot hem zijn alle dingen. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, hij is het doel van de dingen. Waar gaat het nou om? Waar gaat het nou om? Ja, zullen mensen zeggen, het gaat om mijn zaligheid. Het gaat om mijn behoud. Gaat het daarom? Daar gaat het helemaal niet om in de eerste plaats. Het gaat om Gods eer. Er is een volk op deze aarde, gemeente, die zouden niet zalig willen worden. Als God niet aan zijn eer kwam. Dat zouden ze niet kunnen verdragen. Zijt gij met mijn doen gediend, zoek uw eer, want ik heb het verdiend. Heere, uw eer, dat is belangrijker dan mijn zaligheid. Als u maar aan uw eer komt, alle dingen zijn tot hem, alles moet hem prijzen. Zelfs de ondergang van de goddelozen is tot zijn eer. En moet daar aan dienen. De gemeente, wij zijn zulke eerovers. Daarom hebben we zoveel moeite met die leer van het welbehagen. Want wij willen er de eer van krijgen. Wij willen de gelovige man zijn of de gelovige vrouw. We zitten er vierkant zelf tussen vaak. Ook na ontvangen genade. En dat wil de Heer niet. De Heer zegt, je moet er helemaal tussenuit. Het gaat en draait alleen om mij. En wanneer wordt Gods kind nou zalig? Als dat nou werkelijkheid mag zijn. Als ik weg mag zijn. Als het mij om God te doen mag zijn. In de hemel gaat het helemaal niet om mij. Wat doen die mensen in de hemel, jongens en meisjes? Nou, die gaan naar de Heere groot maken. En iets anders kunnen ze niet meer. En iets anders willen ze niet meer. Wij zijn in ons verbondshoofd Adam eer rovers van God geworden. Maar in de hemel zal dat niet meer zo zijn. Daar gunnen wij God de eer. Dan zeggen we, Heer, ik hoef het niet. Ik hoef het niet te hebben. Maar u alleen. Al de eer. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Zonder enige beperkingen. Dus mijn hele leven. De schepping. Maar ook de dingen der zaligheid. Alle dingen. En als je daar niet kunt komen, gemeente, dan haat je deze leer. Dus ik begrijp dat mensen hiertegen in verweer komen. Je moet niet denken dat ik het niet kan begrijpen. En ik ken het ook uit mijn eigen hart. Ik snap het allemaal wel. Alleen, ik heb u er niet voor over. Ik heb u en jullie jongens en meisjes en mijn lieve kattengezanten, ik heb jullie er niet voor over. Want het is een heilloze leer. Het is de leer van de mens. En ik preek de leer waar het gaat over de eer van God. En dat is de Bijbelse leer. Daar heeft de Heere zelfs zijn zoon voor gegeven. Dat zijn deugden weer verheerlijkt zouden worden. Dat is voor de Heere niet veel, maar dat is alles. En dat is het slot. Uit hem, door hem zijn, tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Die leer van het welbehagen, die loopt uit op de eer van God. En als een vernederende boodschap, ik weet het, dat is een vernederende boodschap voor rechthebbende mensen. Maar het is een zalige boodschap voor arme tobbers. Het is een zalige boodschap voor verlorenen. Voor mensen die niks meer te verliezen hebben omdat ze alles verloren hebben. En die nog zalig kunnen worden omdat er niks van hen bij hoeft. Omdat er een volkomen zaligmaker is die van ons niets in aanmerking neemt. maar die alles aanbrengt wat nodig is en die daar ook de eer van zal krijgen. En daarom gun ik u op dat plekje te mogen komen waar die Canaanese kwam. We hebben dat voorbeeld al eerder genoemd, maar ik wil het nog een keer noemen. Die vrouw die had ook niks meer verdiend. Heer Jezus zegt, ik ben nu voor u gekomen. Ik ben helemaal niet voor u gekomen. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. U hoort niet bij die afgezonderde. U hoort niet bij de verkorenen. En dan wordt ze niet boos, jongens en meisjes. Dan zegt ze niet, waarom ik niet en waarom de Joden wel? Dan zegt ze met mijn woorden, ja Heer, dat kan ik wel begrijpen. Want ik ben ook niet iemand die aan die tafel zou kunnen zitten, dat is veel te groot. Maar Heer, ik kan nu niet missen de hondenkens dan. Die eten toch ook van de kruimkens die daar vallen van de tafel, huns heren. Die vrouw die was niets, die vrouw die was een hondeke. Net als Mefiboset. Die tegen David zegt, hij dacht dat hij de doodstraf zou krijgen, had het ook verdiend. Hij kan het niet begrijpen als David zijn leven spaart. Het was een rechteloos man. Hij zegt, wat is uw knecht? Wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar zo'n dode hond als ik ben? De gemeente, dat is de taal van de leer van het welbehagen. Dat is de taal die Gods kinderen lief krijgen. Bij die leer, daar wil ik bij leven. En daar wil ik bij sterven. Ik kan niet anders. God helpe mij. Amen.